Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets heeft voortgebracht, die trouw houdt en leeft in der eeuwigheid. En die nimmer laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, vrede en barmhartigheid wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader alle genade. Door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. O Heere, doe Gij mij recht, ik wandel als uw knecht en vind mijn lust in uw gebod. Ik blijf op u betrouwen, op u mijn rotssteen bouwen. Ik zal niet wankelen, grote God. We zingen Psalm 26, de versen 1, 2 en 3. Maar blijf er uitzicht omheen strilt. Wij zingen Psalm 17, vers 8. Nadat wij een belijdenis hebben gedaan van ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. De ontvangenis van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald te hellen. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, weer de opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Vanavond weer uit het Nieuwe Testament, het Evangelie, naar Johannes. Ik lees een klein stukje meer dan ik opgegeven heb. Wij beginnen in hoofdstuk 7, bij vers 37. En dan lezen we door tot en met het achtste hoofdstuk, het elfde vers, zoals ik heb opgegeven. Maar laten we beginnen in het zevende hoofdstuk, bij vers 37. En op de laatste dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep zeggende: zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen des levende waters zullen uit zijn bek vloeien. En dit zeide hij van de geest, terwijl ik hem ontvangen zouden die in hem geloven. Want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet was verheerlijkt. Velen dan uit de scharen, deze reden horende, zeiden, deze is waarlijk de profeet. Anderen zeiden, deze is de Christus. En anderen zeiden, zal dan de Christus uit Galilea komen? Zegt de schrift niet dat de Christus komen zal uit den zaden Davids en van het vlek Bethlehem waar David was? En werd dan tweedracht onder de scharen om zijnentwil. En sommigen van hen wilden hem grijpen. Maar niemand sloeg de handen aan hem. De dienaars dan kwamen tot de overpriesters en fariseeën, en die zeiden tot hen, waarom hebt gij hem niet gebracht? De dienaars antwoordden, nooit heeft een mens al zo gesproken gelijk deze mens. De fariseeën dan antwoordden, zijt ge ook verleid? Heeft iemand uit de overste in hem geloofd, of uit de fariseeën? Maar deze schare die de wet niet weet, is vervloekt. Nicodemus zei tot hen, welke des nachts tot hem gekomen was, zijn de een uit hen, oordeelt ook onze wet de mens, tenzij dat ze eerst van hem gehoord heeft en verstaat wat hij doet? Ze antwoordde en zeide tot hem, zijt gij ook uit Galilea? Onderzoek en zie dat uit Galilea geen profeet opgestaan is. En een iegelijk ging heen naar zijn huis. Maar Jezus ging naar de Olijfberg. En des morgens vroeg kwam hij wederom in de tempel en al het volk kwam tot hem. En nedergezeten zijnde leerde hij hem. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten tot hem een vrouw in overspel gegrepen. En haar gesteld hebbende in het midden, zeiden zij tot hem: Meester, deze vrouw is op de daad zelf gegrepen, overspel begaande. En Mozes heeft ons in de wet geboden dat de zulken gestenigd zullen worden. Gij dan, wat zegt gij? En is zeide hij hem verzoekende, opdat ze iets hadden om hem te beschuldigen. Maar Jezus, nederbukkende, schreef met de vinger in de aarde. En als ze hem bleven vragen, richtte hij zich op en zei tot hen: Die van u lieden zonder zonden is, werpen eerst de steen op haar. En wederom nederbukkende, schreef hij in de aarde. Maar zij dit horende en van hun conscientie overtuigd zijnde, gingen uit, de een na de ander, beginnende van de oudsten tot de laatsten. En Jezus werd alleen gelaten en de vrouw in het midden staande. En Jezus zich oprichtende en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar: Vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En ze zeiden: Niemand, Heere. En Jezus zei tot haar: Zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Tot zover de schriftlezing. We gaan nu samen de Heere zoeken in het gebed. Heer in de hemel, mogen wij tot u komen wanneer u ons weer samenbrengt en wij weer in uw huis mogen zijn rondom uw woord. Voor de tweede keer op deze dag. Vanmorgen de verkondiging van uw woord, vanavond een leerdienst. Wij roepen uw heilige naam aan, wetende, Heere, dat over heel de aarde mensen, kinderen samenkomen. Laat het voor ons allen zijn niet slechts uit gewoonte. Alhoewel het op grond van uw woord toch ongetwijfeld, Heere, een goede gewoonte is. Maar laat het zijn uit geloof, uit nood, uit honger, uit dorst. Misschien zijn er ook vanavond hier in de kerk, Heren, die eigenlijk liever thuis waren gebleven, vanwege de nood van binnen. En toch ook dan niet weer kunnen thuis blijven. En gedreven hier in de kerk als ware zitten in de bank met de grote levensvraag. Kan zulke zonde nog zalig worden? Heren, zouden we niet wensen dat velen zo in de kerk zaten. Dat velen zo gekomen waren. Wat levensvragen, zielenvragen, eeuwigheidsvragen. O Heere, mogen we tegen u zeggen dat het leven van elke dag soms zo zwaar kan zijn. Zo zwaar dat vaak moedeloosheid het hart vervult. En ook de vragen naar de zin van het leven. Dat diepe teleurstellingen ons bezighouden en we haast geen moed hebben om verder te gaan, maar dat betreft dan zoveel mogelijke zorgen van elke dag. Ook die mogen we in de kerk bij u brengen, in het gebed voor u neerleggen. Maar bidden, Heere, laat de eeuwigheidsnood de harten vervullen. De eeuwigheidsnood. Want straks als we sterven gaan, gaan we u ontmoeten. We weten dat allemaal. En laat dit de vraag zijn, de zielenvraag, mijn ziel, doorziet u lot. Hoe zult ge straks rechtvaardig verschijnen voor God, Heere? Open dan de schriften. En geef u ook onderwijs. En wilt u bij de hand nemen. En leiden in de waarheid Gods. De waarheid die Christus is. Dat dat de uitgang van ons leven mag zijn. Met Paulus te zeggen, och, dat ik hem kennen. Om in hem gevonden te mogen worden. O Heere, mogen we het ook in het gebed tegen u zeggen dat het is een dagelijkse worsteling. Wanneer we zien op onszelf, op onze onwaardigheid, op onze zonde. Heere, er is niet te hopen en niets te verwachten. En we weten het. Dat is ook de boodschap van uw schrift. Het is alles pure genade. Het is uit u en door u. En we lezen in de schrift, het geloof is een gave Gods, Heere. Mogen we tegen u zeggen dat dat toch een wonder is, dat het zo ligt. Wanneer u het geloof niet zou geven, wie zou er ooit tot geloof komen? Wanneer het niet was loutere genade, wat was er dan ooit in het leven van een mensenkind te hopen? En dan was er nooit sprake van een uitzicht. Maar Heer, u hebt meer gezegd dat u het geloof ook wilt werken door de prediking, door de kracht van de Heilige Geest. U hebt het beloofd. Ik wil dat stenen hart wegnemen. Ik zal een stenen hart geven. Ik zal dat stenen hart wegnemen. En ik wil u een vleeshart hart geven. Heer, maak het ook vandaag waar. Maak het ook vanavond waar. Maak het in ons alle leven waar. En juist op grond van die belofte komen wij tot u. En we grijpen u aan. U kunt van uw eigen woord niet af. Heren, wilt ge dan bij elk onze, bij jongeren, bij ouderen, wij bidden het u. Dat stenen hart wegnemen. En het vlees hart geven. U hebt het gezegd, ik zal maken dat ze in mijn wegen zullen wandelen. Heren, zo zijn onze ogen op u. Wij bidden u om de bediening van de Heilige Geest bij het luisteren, bij het verkondigen. Voor de luisteraars, voor de prediker, voor de gemeente, voor ons allemaal. Wees ook thuis, Heren, waar meegeluisterd wordt. Wees u bij hen die hun plaats hier niet kunnen innemen. Misschien wel gewild, maar door allerlei omstandigheden niet mogelijk gedenkt. In uw gunst en in uw trouw. U hebt uw kerk wereldwijd. Niet alleen in Nederland. Niet alleen hier in Rotterdam. U hebt uw kerk wereldwijd. Noord, oost, zuid, west. U bent bezig uit alle windstreken te vergaderen. En heren, we weten ook dat vele delen van uw kerk een druk en vervolging lijven. Wilt u ze daarin nabij zijn? En daar een sterke. Het is geen vreemde zaak als we in vervolging lijven. Misschien is het wel een vreemde zaak als we niet in vervolging leven. U hebt het gezegd, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Ze hebben mij gehaat, ze zullen u haten. En toch, Heren, wees met uw kerk in druk. Maar wees ook hier met uw kerk in de lage landen aan de zee. Wilt u er nog vele toebrengen, Heren. Houd ons vast bij uw woord. Fundeer ons in de belijdenis. Houd ons vast bij uw waarheid. Heren, zo roepen wij uw heilige naam aan. Hier staan en zitten wij, zondige mensenkinderen. Als wij in het midden gesteld worden, Heren, dan moeten we zwijgen. Dan kunnen we niets zeggen. Wij bidden u. Zie ons alle aan in genade. En wees in ontferming over ons bewogen. Heren, genenk allen zieken die we thuis moesten laten. Wees u zijn nabij, geef nog beterschap, geef nog herstel. En laat ook deze dienst zijn tot ere van uw naam. U weet wat we nodig hebben. Maar laten we dan niet komen met onze gedachten tot u. Maar wij zetten ons aan uw voeten en wij bidden u opziende tot u de eeuwige. Heren, maak u ons uw wegen. Door uw woord en geest bekend. En leid u en neem u ons bij de hand en leid ons in uw waarheid. Dan bidden we u uit genade in de vergeving onze zonden. Alleen om Jezus Christus wil. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 72. Psalm 72. U gaat uw gaven geven voor de dienst des Heren, straks ook bij de uitgang aandacht voor de maandelijkse collecte. We gaan nu zingen uit Psalm 72, vers 6. Ja, elk der vorsten zal zich buigen. Vers 7, o driftigen, zal hij verschonen. Wij zingen Psalm 72, de versen 6 en 7. Thank you. Zondag 41 gaat over het zevende gebod. Zevende gebod, dat luidt, gij zult niet echt breken. Als verklaring zegt zondag 41 daarvan, wat leert ons het zevende gebod? Vraag en antwoord 108. Dat alle onkuisheid van God vervloekt is. En dat we daarom haar van harte vijand zijn, de kuis en ingetogen leven moeten. Het zij in de heilige huwelijke staat of ook daarbuiten. Vraag 109 verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden. Terwijl ons lichaam en ziel tempelen van de Heilige Geest zijn, zo wil hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Wat me eigenlijk vanavond voor ogen staat, gemeente, is aandacht te vragen voor de tekst van het zevende gebod. Gij zult niet echt breken. Deze tekst die daar staat in het zevende gebod, wat betekent dat? En we willen dat doen aan de hand van wat we gelezen hebben in Johannes 8, dat verhaal, dat bekende verhaal van die overspelige vrouw. En de volgende keer gaan we dan nader in op de verklaring die we lezen in zondag 41 van dat gebod. U weet, gemeente, toen het volk Israël door de woestijn reisde, stond daar te midden van het volk de tabernakel. En eigenlijk heel dat heiligdom was een tent rondom de eigenlijke zaak waar het om ging. Met u waar het om ging bij de tabernakel. Het allervoornaamste was die heilige ark. Daar ging het om. Heilige ark kun je noemen Gods troon. Luther noemt het Gods genadestoel. En eigenlijk rondom die ark was heel die tabernakel gebouwd op met heel die priesterlijke dienst en al die offerhanden. Maar het ging om die heilige ark. En goed bekeken, goed beschouwd, was die heilige ark niet meer dan een bewaarkist. Wel bijzonder mooi om te zien. Straalde van louter goud. Met het gouden deksel op, met die engelenfiguren, maar het was een bewaarkist. Nou, u kunt begrijpen, als je zo'n prachtige kist hebt, zo bijzonder mooi, dat wat je erin legt van hoge waarde is. God acht het ook van hoge waarde. U weet, in de heilige ark lagen de twee stenen tafelen. Met de heilige wet des Heren. En laat ik vanavond eens mogen zeggen, en misschien verwacht u dat niet van mij, maar laat ik eens mogen zeggen dat het eigenlijk gaat om die wet des Heren. Ja. Want waarom gaat God nou een mens zaligen? Waarom gaat de Heer een mens wederbaren? Waarom is ook de Heilige Geest uitgestort? U weet, van de Heilige Geest uitgestort is gezegd, hij neemt dat stenen hart weg, hij geeft een vleeshart. En wat is dan een vleeshart? Wel, zegt de Heer, dan zal ik maken, het was de Heilige Geest, dat ze in mijn wegen wandelen. Nou, dat wil de Heer, dat willen we naar zijn wet leven tot eer van hem. Zie je dat het om die wet gaat? Ja. God wil dat we weer heilig van hem leven. Hem lief hebben boven alles, de naast als onszelf. Dat zal volkomen het leven zijn op de nieuwe aarde, geloof je ook niet? Tot eer van God leven, je naaste liefhebben leven zoals God ons bedoeld heeft, in heiligheid. Ja. Nou, vandaar ook dat die heilige wet daar lag in die bewaarkist. De vraag is natuurlijk of wij die wet kunnen volbrengen. We komen zo in de loop van de preek daar nog wel op terug. De vraag is ook of het niet zo is dat die wet ons juist moet veroordelen. Daar kom ik in de loop van de preek ook nog op terug. Maar goed, die heilige wet, die twee stenen tafelen, vragen liefde tot God en liefde tot de naaste. Als het ware, dat vijfde gebod is een scharniergebod, heeft een scharnierfunctie. Dat vijfde gebod schakelt ons over naar die tweede tafel. Daar is het mee begonnen, eerst wie zijn de gezagsdragers, en we hebben de gezagsdragers lief, je ouders eren. Dan kwam het zesde gebod, gaan we zo vanuit het vijfde dat Die tweede tafel binnen, liefde tot de naaste, liefde voor het leven dat God ons heeft gegeven. Maar dan ook het zevende, liefde hebben, eerbied voor het huwelijk dat God ons heeft gegeven. En dan zien we hier in Johannes 8 een vrouw staan, nou niet zo'n beste. Niet zo'n beste. Ja. En denk, als we eerlijk zijn, dan is niemand in de kerk vrij van dat zevende gebod. Als je eerlijk met elkaar omgaat, is niemand vrij van de zonde tegen dat zevende gebod. Zou er iemand durven opstaan die zegt, ik heb er nooit tegen gezonden, ook niet in een of andere gedachte? Kijk, dat is meer gezegd en dat is een oud verhaal, maar... Een hele kleine kategezant zei eens tegen mij, dominee, daar heb ik toch echt niet tegen gezondigd hoor. Ik heb nooit zulke rare dingen gedacht of gedaan, dus mooi luisteren, dan sta ik ook niet aan de wet schuldig. Ik kan me echt voorstellen dat een kind dat zegt. Hè. Echt een kind, heerlijk. Ja. En ik had net aan die kinderen duidelijk proberen te maken dat we schuldig staan aan alle geboden. Dan moeten we nooit vergeten dat de Heer Jezus zegt... Als je schuldig bent aan één gebod, sta je schuldig aan alle. Wat gaat in deze om de liefde? Ook in dat zevende. De liefde. En als de liefde ontbreekt, staan we er allemaal schuldig aan. Ja. En zo zien we daar die overspelige vrouw staan. En ik wens wel dat u vanavond uzelf op haar plekje zou staan. Nou, we er zo over preken vanavond. De overspelige vrouw. Wij zien haar zoals ze daar staat. En zoals ze is. In de tweede plaats zien we haar door de ogen van die aanklagers. Die wetgeleerden, die schriftgeleerden die haar daar vol enthousiasme gebracht hebben en daar in het midden gesteld hebben. We zien haar door de ogen van die aanklagers. En de derde gedachte, we zien haar door de ogen van Christus. Want uiteindelijk blijft Christus alleen maar daarover. Vrouwen zijn ze. Heeft niemand u veroordeeld, dan veroordeel ik u ook niet. Nou, dat zijn de drie gedachten. Overspelige vrouw, gezien zoals ze daar staat, zoals ze is. Gezien door de ogen van die aanklagers, gezien door de ogen van Christus. En we gaan gelijk na de tekst uit het zevende gebod, gij zult niet echt breken. Om nou deze drie punten u wat duidelijk te maken. Je hebt wel eens van die voorwerpen die de vorm hebben van een driehoek. Drie zijden, drie kanten. En dan kun je zo'n voorwerp op één zijde, één kant neerleggen en dan geeft het u een bepaald beeld. Maar als je dat voorwerp op een andere zijde legt en weer op die derde kant, dan geeft het elke keer weer een ander beeld. Zo als ware gaan we van avond in de preek die vrouw drie keer kantelen. Wij zien haar zoals ze is, de ene kant, en dan gaan we haar op de andere zijde leggen, want het is een driehoek. En dan zien we haar door de ogen van die aanklagers. En dan gaan we ze weer op een andere zijde leggen. Het is in driehoek. En we zien haar door de ogen van de Jezus Christus. Wat is er aan de hand? Daarom heb ik nog even dat stukje erbij gelezen bij Johannes 7. De Jezus was in Jeruzalem de gelegenheid van een loofhuttefeest. Dat loofhuttefeest is een zeer vrolijk, uitbundig feest. U weet, het is ook een oogstfeest. En zeven dagen leeft men dan en woont men in loofhutten. En weet je, een van de hoogtepunten van het feest was, zeven dagen lang ging er een stoet van priesters en die daalde af naar de Siloamvijver. En van het weinige water dat er na het seizoen was overgebleven, haalde men, putte men daar water uit. En dan werden dat water in die grote kannen werden meegedragen. Grote schalen, grote kruiken met water. En in een geweldige stoet droegen dan die priesters die kruiken met water zo omhoog naar de tempel. Omstuurd met een juichende vrolijke menigte. En gekomen bij de tempel, daar werd aan het voet van het altaar, werden die kruiken dat water leeggegoten. En dan riep men, schep dan met vreugde water uit de fonteinen des hemels. Zo ging dat zeven dagen lang. En weet je waarom men dat op dat feest deed? Het was een herinnering aan de zorg des Heren tijdens de woestijnreis. Volk klaagde een keer dat het dorst was. U weet hoe Mozes op die rots tegenslagen, er kwam water uit. En die rotssteen heeft heel de woestijnreis dat volk gevoeld. Uit dankbaarheid dacht men op het profetenfeest daaraan terug. Tegelijk ook dacht men terug aan het seizoen, hoe God alles had laten groeien en bloeien door ook water en regen te geven. En tegelijk bad men voor het volgende seizoen, dat weer aanbrak en de landman ging weer uit of de Heer weer water en regen moet geven. In een land als Israël waar het weinig regent, is dat water natuurlijk van eminent belang. Nou, dat gebeurde 7 dagen lang. Dan was er aan het Loofhuttenfeest nog een laatste, 8e dag vastgeplakt. Dan was die stoeterij er niet. Het was de laatste dag en dan werd niet meer dat water in die kruiken gedragen. En op die laatste, die 8e dag, dan neemt Jezus de gelegenheid te baat. En hij komt ook nog wel naar de tempel, want er is een heilige samenkomst. En te midden van die drukte, daar staat Christus op de trappen in de tempel. En dan roept hij de heerlijke profetie van Pinksteren uit. Zoals we dat gelezen hebben, zo iemand dorst, die komen tot mij en drinken. We kunnen begrijpen, dat heeft natuurlijk geweldige indruk gemaakt. 7 lang dat water gestort, 7 dagen lang, op de 8e dag niet, en er staat Christus. Hij geeft het water des levens. Ja. Die in mij gelooft, gelijkwijs de schrift zegt, stromen van levende water zullen uit zijn buik vloeien. Indrukwekkend, heb je zo die borg wel eens horen nodig. Het is alsof wij de stem van de profeet Jesaja horen. O, alle gij dorstige, komt tot de wateren. En gij die geen geld opkomt, koopt en heet wijn en melk zonder prijs en zonder geld. In Christus ontsluit zich, gemeente, de bron van het levende water. En wie drinkt van het levende water, dus zelfs zijn hele bestaan wordt ermee vervuld. En dat stroomt als het ware in gunnende liefde naar anderen uit. En wat bedoelde Christus met dat levende water? De Heilige Geest? Ja. Dat weten we toch allemaal. Dat je deel aan het werk van Christus hebt door de Heilige Geest. Ja. Heilige Geest leert bij mijn zonde kennen. De Heilige Geest is die mij ontdekt, die me overtuigt, die me onder de Heer doet buigen. Het is diezelfde Heilige Geest die mij dorstig maakt om van het levende water van Christus te drinken. Het water des Heils. Als het water van die Geest gaat stromen, wordt heel je bestaan met hem vervuld. En dan komen de vruchten naar buiten, dan komt de gunning naar buiten. Heerlijke Pinksterprofetie. Weet je wat de reactie van die mensen was? Luister maar naar de preek nog van vanmorgen. Ja, er kwam twist. Tweedracht. De een zegt hij is die. En een ander zegt hij is die. En een ander zegt hij is de Christus niet. Er ontstaat de geweldige tweedracht. Twist rondom wie Christus is. Er komt zelfs vijandschap, haat. Leden van het Sanhedrin hebben mensen gestuurd. Je moet hem grijpen. Ze willen hem gevangen nemen. Ze willen hem doden. Ja, niet alle farisees. Eentje neemt de vorm op. Nicodemus. Die neemt de vorm op. Dat is een man die vervuld is met geloof in Christus. Nou, zo ongeveer is dat Loofhuttenfeest verlopen. Maar het is de 8e dag, zei ik. En men woont dan niet meer in Loofhutten. Dat deed men 7 dagen. En het wordt weer tijd voor de feestvierende menigte om naar huis te gaan. Het wordt weer stil in Jeruzalem. En er gaat alle kanten weer op, noord, oost, zuid en west. De Heer Jezus zelf blijft nog een beetje in de buurt van Jeruzalem. Hij gaat naar de Olijfberg, zo ten oosten van de stad. En daar in de open lucht, in de Olijfhof, brengt hij de nacht door met zijn discipelen. En de volgende dag keert de Heer Jezus toch weer terug naar de stad Jeruzalem. We lezen daar, hij deed dat 's morgens vroeg. Hij kwam in de tempel en al het volk kwam tot hem. Ja, dat volk moet je niet aan die feestvierende menigte denken, die is naar huis. Het werk moet ook weer voortgang vinden. Al het volk, dat zijn de Joden die in Jeruzalem wonen. En misschien vlak daarbij. En waarom komen wij 's morgens vroeg in de tempel? Nou, twee keer gingen we naar de tempel. Twee keer. Elke dag. 'S Morgens, 's avonds, voor het avondoffer, het morgenoffer. Als u er misschien over nadenkt, waarom hebben wij de gewoonte om twee keer naar de kerk te gaan? Langzamerhand treedt ook in onze kerken, ook in onze gemeente de gewoonte door om het maar bijeendienst te laten. Maar het is niet bijbels, hoor. Het is niet bijbels. In de tempel was er elke morgen en elke middagdienst twee keer per dag. Nou, dat is de basis waarom de christelijke kerk gezegd heeft twee keer per zondag dienst. Volkomen bijbels. Ja. Morgenoffer, avondoffer. Want ik zie sommigen en dan zijn ze er 's morgens en 's avonds zijn ze erin. Toch wonderlijk eigenlijk. Jammer dat dat ook in onze kerk, ook in onze gemeente, ook in onze kringen gaat doordringen. Maar goed, morgenoffer, tempel gaat weer open. En de Jezus gaat ook 's morgens vroeg, de deuren zijn net open, de tempel binnen. Hij gaat er ergens zitten, straks loopt die tempel vol. Voor het morgenoffer. Het offer van het gebed en ze wacht op de zegen van de priester. En hij vindt gelegenheid om verder onderwijs te geven. Maar alle kanten komen de mensen. Oh, Jezus van Nazareth is er nog. En men gaat er rond om hem heen zitten. Men luistert naar zijn onderwijs. En ineens wordt die rust van het onderwijs verstoord. De geweldige commotie. Je hoort als ware met die driftige stappen op dat tempelplein. Er komen wetgeleerden aan. En in de schaduw komen mee de fariseeën. En voor hen duwen ze een vrouw uit. Een vrouw die ze op de daad op overspel hebben gegrepen. Waren twee of drie getuigen bij, ze hebben het zelf gezien. En die vrouw duwen ze voor zich uit. En ze brengen die vrouw daar bij de Jezus die daar te midden van de scharen onderwijs aan het geven is. En ze zetten haar daar in het midden. Voor de Jezus. We zien het voor onze ogen gebeuren. Die scharen die er al was, zitten, staande, luisteren naar het onderwijs van Jezus er rondomheen. Die wetgeleerden, het gaat hier om een juridische kwestie. Het gaat om de kwestie van, die vrouw is naar de wet schuldig en Jezus moet dat maar eens uitspreken. Vandaar die wetgeleerden lopen voorop. En die vrouw staat in het midden, heel die scharen eromheen. En u voelt de spanning. Moest indenken, lieve mensen, je zou daar toch maar als vrouw staan. Je zou daar maar staan. En al die nieuwsgierige blikken, die beschuldigende blikken, die stenen die als waren al opgeraapt worden, je zou daar toch maar staan. Wat is er aan de hand? Wel, die vrouw heeft overspel begaan. Op de daad gegrepen. Twee of drie getuigen hebben het zelf gezien. Het is een getrouwde vrouw. Nou, die getrouwde vrouw heeft dus een verschrikkelijke zonde gedaan. Ze heeft haar eigen huwelijk gebroken. En ze heeft een huwelijk van een ander gebroken. Ja, van de man met wie ze overspel hebben. Waar is die man dan? Ja, die zal op een of andere manier gevlucht zijn. Die hebben ze niet te pakken kunnen krijgen. Die was te snel. Zij staat er. Grijpend. En u weet, lieve mensen, u weet dat de Bijbel daar buitengewoon ernstig over is. Het Oude Testament zegt, zo'n vrouw is des doods schuldig. Het zou kunnen zijn dat het een getrouwde vrouw is. Het zou ook kunnen zijn dat ze ongetrouwd was. Dat weet ik niet. Eén van u twee. Was het een getrouwde vrouw, had ze als getrouwde vrouw overspel gedaan met een getrouwde man. Dubbel huwelijk gebruiken. En het Oude Testament naar de wetten van Mozes zegt, en die man en die vrouw moeten gestenigd worden. Die zijn dus doodschuldig. Zo mag het onder Israël niet. Leviticus Deuteronomium. Zou kunnen zijn dat ze ongetrouwd was. We kennen dat wel uit de geschiedenis van de geboorte van de Jezus. Wanneer was een vrouw ongetrouwd? Dan wel, dan was de bruidschat, de mohaar, die was betaald aan de vader van de bruid. Had de bruidegom gedaan. Nou, dan was ze ongetrouwd. Eigenlijk mocht dat huwelijk niet meer verbroken worden. Maar je woonde en leefde nog niet samen, dat kwam pas op de bruiloft. Zie voor, als ze overspel was begaan door zo'n ongetrouwde vrouw. Hoe moest dat dan? Was het op het open veld? Was het open veld? Hoefde ze niet gestenigd te worden. Dan ging die vrouw vrij uit. Want op het open veld had ze misschien geroepen. Help, help!
Ik word verkracht. Maar ja, op het open veld, niemand hoort het. Maar was het in de stad gebeurd? Had ze kunnen roepen? Iedereen had het kunnen horen. Ze heeft het niet gedaan. Ze zijn alle twee des doods schuldig. Zo had de Heer dat bepaald. U begrijpt dus de diepe ernst van de situatie. In de stad, of getrouwd of ondertrouwd, maar goed, in de stad, des doods schuldig, staat ze. Als een des doods schuldige zondares. In het midden. Toch wel een gekheid, vinden jullie niet? Ja. Kijk, en die vrouw is aan geen enkele kant vrij te pleiten. Zevende gebod, gij zult niet echt breken. In het Hebreeuws zijn er maar twee woorden. Lo ti'av. Nou, meer niet. Twee woorden. Ja. En het werkwoord wat gebruikt wordt, na'af, dat werkwoord wordt gebruikt, dat betekent je huwelijk breken. Je huwelijk kapot maken. Geslachtelijk verkeer hebben. Geslacht omgang met een ander. Met een getrouwde man of een getrouwde vrouw. Dat betekent dat woord in het Hebreeuws letterlijk. En de Heer had gezegd, dat moet je niet doen. Dat kan niet. Ja. Kijk, als u de schrift kent en als we de schrift nagaan. Is het huwelijk een heilige instelling door God zelf gegeven. Heilige goddelijke instelling. Eigenlijk ligt het al verankerd, zou je kunnen zeggen, in de schepping. Ja. Genesis 1, God heeft de mens geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. En in één adem achteraan staat er, man en vrouw schiep hij hen. Daar staat eigenlijk in Genesis 1, vers 27, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Zo zijn we geschapen. De man is volkomen naar Gods beeld geschapen. De vrouw is volkomen naar Gods beeld geschapen. Maar samen horen ze bij elkaar. Het mannelijke en het vrouwelijke. Samen stralen ze ten volle het beeld van God uit. Je weet, de Heer heeft de man geschapen. Het stof der aarde. Moet ons niks verbeelden als mens hoor. Stof zijn we. En dat stof zullen we wederkeren. We zijn maar uit het stof der aarde voortgekomen. Meer zijn we niet. Laten we maar diep onder God buigen. En de Heer heeft dat stof der aarde genomen, met zijn heilige vinger de mens geboetseerd, in een neusgaten geblazen, de adem des levens, al zo het adem tot een levende ziel. Op een dag heeft de Heer alle dieren aan adem voorbij laten gaan. Paarsgewijs kwamen ze, mannetje, vrouwtje. Hij mocht zijn namen geven en hij vond niemand onder al die schepselen die bij hem paste. En zo zou je kunnen zeggen, was als ware het gevoel bij hem opgewekt om iemand naast hem te hebben die bij hem past als een hulp tegenover hem. Ja. En je weet ook, viel er een diepe slaap op hem. Ja. Diepe slaap. En die heeft die ribben genomen. En die ribben heeft de Heer gebouwd tot een vrouw. En als hij dan wakker wordt, en ze wakker wordt, en hij ziet daar zijn vrouw staan, dan is het voor een bruiloft. Hij begint zijn bruiloftlied te zingen. Als haar huppelend van vreugde. Deze is ditmaal been van mijn gebeente, vlees van mijn vlees. Hij zingt zijn huwelijkslied. En hem helpt zijn vrouw met liefde. Ja, zo is het gebeurd. Schitterend, hè? Ja. De grootste schat die een man kan vinden is een vrouw die bij hem past. Zodat ze in liefde aan haar kanten verbonden zijn. En zo het leven kunnen doorgaan. En zegt hij, kijk, zo wordt het nou voortaan. Zo zal een man zijn vader en moeder vergeten. Ja toch? Ja toch? Staat het er? Ja. Zo zal een man als hij gaat trouwen zijn vader en moeder vergeten. Ja toch? Helaas gebeurt dat vaak zo hoor. Daar hebben kinderen, getrouwde kinderen geen erg in. Als ze vader en moeder zo laten zitten. Ze kunnen die zo laten zitten. Ja. Ze kunnen zelfs over vader en moeder gaan klagen. Jullie hebben ons verkeerd opgevoed. Er gebeurt wat. Triest hoor. En vaak hebben getrouwde kinderen daar niet eens erg in. Vader en moeder verlaten. Dat is heel wat anders dan vergeten. Ja. Als je wat ouder wordt. Als je ouder wordt. Dan zeg je. Tjoe, had ik mijn vader nog maar. Kon ik nog maar even met mijn moeder spreken. Wees er zuinig op als je ze nog hebt. Heel zuinig. Maar goed, aldus zal een man zijn vader en moeder verlaten. Zijn vrouw aankleven. Zodat het één vlees zijn. Nou, zo heeft God het huwelijk gewild. U weet, later door de profeet wordt het huwelijk zelfs een verbond genoemd. Een verbond. Misschien zit hier in de kerk die ook boze gedachten hebben om een vrouw te verlaten. Ik zou zeggen, ik zou het maar niet doen, hoor. Dat is tegen Gods woord en tegen de wil des Heren. Ja. En eigenlijk is het hoogst aangrijpend. Heb u nog wel eens het huwelijksformulier gelezen? Het is goed om toch weer eens terug te keren naar het huwelijksformulier. Ik ben eerlijk genoeg om te erkennen dat er omstandigheden kunnen zijn binnen bepaalde huwelijken, dat er voor een vrouw haast niet meer mogelijk is bij zulke man te leven. Ja. En vaak kan dat ook omgekeerd zo zijn. Dat een man zich terugtrekt in zijn schuld, dat hij eis gaat stellen, dat hij een opstelling heeft die helemaal tegen de schrift in gaat. Ook wat dat betreft leven we in een aangrijpende, gebroken wereld. Maar goed, daar komt het later nog wel een keer over. Als je dat huwelijksformulier leest, eigenlijk toch wel moe, hè? Waarom ga je met elkaar trouwen? Wat is de oorzaak dat God de huwelijke staat heeft ingezet? Drie dingen worden genoemd. Laten we het toch eens even naar voren halen. Waarom heeft God de huwelijke staat ingesteld? De eerste oorzaak is opdat de een de ander trouwelijk helpen en bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijk en het eeuwige leven behoren. Er staat niet dat de vrouw de man moet tyranniseren. Of dat de man de vrouw moet tyranniseren. Dat staat er niet, hoor. Kun je nooit verdedigen. Er staat ook niet dat de man de vrouw maar tot haar sloofje moet maken. Dat is ook niet bijbels. Je staat gelijkwaardig naast de kanten. De een de ander trouwelijk helpen. Bijstaan in alle dingen die tot het tijdelijke en eeuwige leven worden. Schitterend om nog eens apart over te preken. Je zou het gezin een kerkje in het klein kunnen noemen. Waar we samen met elkaar trouw helpen, bijstaan in alles. In alles. Voor tijd en eeuwigheid. Het tweede, wat er staat, de kinderen die ze krijgen mogen, niet nemen. Niet nemen. Maar krijgen mogen. Veel verschil. Kinderen is ook een gave, dus hier, die we uit zijn hand ontvangen. Ook die dingen moeten met wijsheid gebeuren. Maar ik zou graag willen dat u dat toch zo beleefde. Kinderen die we krijgen mogen en zullen. In de waarachtige kennis en vrezen Gods hem te eren en tot hun zaligheid opbrengen. Dat is diep ergens van het huwelijk. Ook van het gezinsleven. Ik krijg mijn kinderen om er niet achteraan te jagen dat ze het onderste uit de maatschappelijke kan halen. Maar ik krijg kinderen om ze als het ware bij de Heren kwijt te raken. Omdat ze tot geloof en bekering mogen komen. Kijk eens ook naar je kinderen. Als je voor jezelf in zielennood loopt. Als je voor jezelf niet weet hoe je bekeerd moet worden. En de schuld drukte, je weet dat er een heilige God leeft. En dat kan zo niet sterven, kan zo niet zalig worden. Dan voel je die ernst ook voor je kinderen. Dan voel je die ernst ook voor je vrouw of je man. Opbrengen in de vrees en de zieren. Naar God toe brengen, Heere, bekeer u ze. Dat is ook de doop, dat hebben we beloofd. En een derde... Opdat in ieder alle onkuisheid en boze lusten vermijdende, met een goede en geruste consensie leven mogen. Want om hoererij te vermijden, zal een iegelijke man zijn eigen vrouw hebben. En een iegelijke vrouw haar eigen man. Kijk, het seksuele wordt beleefd binnen het huwelijk. Niet binnen een stelletje wat met elkaar verkering heeft. Ook niet binnen de tijd van de verloving. Nee. Het wordt beleefd binnen het huwelijk. Dat is bijbels. Dominee, wat ben je nou ouderwets? Als ik nou ouderwets ben, nou, het is naar de schrift, hoor. Zo wordt het beleefd. Niet als je met elkaar verkering hebt. Of elkaar een blauwe maandag kent. Met elkaar omgaan is het meest intieme wat er is. En het heeft God bepaald binnen het huwelijk. Daar hoort het plaats. Ja. En zo wil de Heer dat huwelijk zegenen. Omdat er ook kinderen mogen geboren. En als er geen kinderen geboren worden, dan zijn ook echtparen die dat beleven. Laten we die ook niet vergeten. En dat is ook naar de wil des Heren. Daar hebben zij ook een bepaalde taak in het leven te zoeken. Nou, daar staat het huwelijk. Nou, als je dat nou legt naast die vrouw, dat is toch aangrijpend. Vooral dat laatste is radicaal overdreven. Het is een schuldige vrouw. En daar staat ze in het midden. Eerste gedachte. En weet je, voor ik nou naar mijn tweede gedachte ga, zullen we het zo eens afspreken. Dat ik er eens in het midden ga staan. Dat u er eens in het midden gaat staan. Als het nou vanavond is gebeurd, lieve gemeente, dat God je beetpakt. Hij neemt je apart en hij zet je in het midden. Dat is bekeerd worden. Dat is bekeerd worden. Maar wij zijn eigenlijk door elkaar geschud. Ja. En God neemt je apart. En dan sta je daar in het midden. Met de beklagers en aanklagers om je heen. Dan klaagt het woord me aan. De wet klaagt me aan. Het geweten klaagt me aan. De Satan klaagt me aan. En God klaagt me aan. Dan sta je in het midden als een totaal schuldige. Of ken je dat in je leven niet? Als je dat in je leven niet kent, lieve mensen, heb je nooit iets van God geleerd. Ja. Ik meen het uit diepst van mijn ziel. Als je dat in het leven niet kent, weet je ook niet wie Christus voor je is. Ja. Dat zijn aangrijpende zaken. Dan gaan we niet naast die vrouw staan. Ik ga niet boven die vrouw staan. Ik kruip onder haar. Ik wenste wel vanavond dat een ieder hier in de kerk, ook al mag je Christus kennen, ook al heb je iets gevoeld van de vaderlijke liefde, nog eens door God wordt beetgepakt en daar in het midden gezet wordt. Wie ben ik nu toch? Ja. Dan beschuldigt het woord me aan alle kanten. Dan spreekt de wet mij tegen aan alle kanten. De hemel gesloten. Tegen u, u alleen gezondigd. Ik heb gedaan, o God, wat kwaad is in uw ogen. Ik zie David staan in Psalm 51. Tegen u, uw lege zon. Gemeente, het is zo noodzakelijk en nuttig voor je geestelijke leven om eens in het midden te staan. En weet je, op zulke ogenblikken is er maar één zondaar. Is er maar één zondares en dat ben ik. Ben ik. Ja. En weet je hoe je dat doorleeft? Dan sta je daar als de grootste, de ellendigste. Die van God niet kan bestaan. Hoe kun je dan ooit nog zalig worden? Nou, dat is onmogelijk. Eerste gedachte. De vrouw in het midden. Ja. Kijk, en nu is deze vrouw op de daad zelf gegrepen. Er waren 2 of 3 getuigen. Ik zou verder op de inhoud van zondag 41 niet ingaan, maar ik wil dit er nog even bij zeggen. Moet je eens even luisteren. De Heer Jezus zegt, wie een vrouw heeft aangezien slechts, om haar te begeren, die heeft al reden overspel met haar begaan. Zou de een man hier durven opstaan, die zegt, dat geldt voor mij niet. En dus omgekeerd, zou de een vrouw durven opstaan en zeggen, dat geldt voor mij niet. Alleen al als je gedachtenleven opengaat. Gemeente, als God ons vanavond confronteert met de wet, dan zet u ons in het midden, daar sta ik dan. Als enige zondaar, als enige zondares. Ik wenste wel dat iedereen, jongens en meisjes in kluis, zo eens hier in het midden stond. Voor Gods aangezicht. Je sta alleen met God in rekening. En dan kun je voor God niet bestaan. Zo gij, Heer, in het recht wilt treden, ga dus dan, mijn ongerechtigde. Ach, Heer, wie kan dan bestaan? De tweede gedachte, we gaan die driehoek kantelen. We gaan die vrouw bekijken door de ogen van haar aanklagers, haar beschuldigers. Weet je wel, die wetgeleerden. En als waren achter die wetgeleerden aan, kwamen ook die fariseeën, maar die wetgeleerden liepen voorop. En zij hebben die vrouw daar neergezet. En ze zeggen tegen die Jezus, meester. Nou, dat moeten ze natuurlijk wel. Ze meenen er niks van, hoor. Want ze zien helemaal niet tegen die Jezus op. Maar ze moeten wel, want die scharen, die ziet wel tegen die Jezus op. Vandaar dat ze hem zo netjes en eerbiedig aanspreken. Meester, deze vrouw is op de daad zelf gegeven overspel begaande. En Mozes heeft ons in de wet geboden dat er zulke gestenigd zullen worden. Gij dan, wat zegt gij? Nou, ja. Wat staat in de wet van Mozes? Ze moet gestenigd worden. Geen ontkomen aan. Ja, wat zegt u nou? Zou u nou weten door wat motieven die beschuldigers gedreven werden? Was het liefde tot de wet? Hadden ze werkelijk liefde tot de wet en liefde tot Gods woord? Was het zo dat die mensen daar stonden met een gebroken hart? Heere, wat verschrikkelijk, hè. Die vrouw hebben wij op de daad gegrepen, maar heren, we zetten hier wel in het midden. Maar, ach, wat is uw wet toch verbroken? En het is alsof we zelf gezondigd hebben. Zo hoort het toch, of niet? Zo hoort het toch? Dat heb ik meer uitgelegd. Draag de kans lasten. Als in onze directe omgeving iemand zondigt, moet je zo'n smart erover hebben, dat niet alleen Gods heiligheid gebroken wordt, dat niet alleen schande over God gesproken wordt, omdat zo iemand zondigt, maar als ware dat het uw eigen zonden is, en dat je daar last van hebt, en daaronder verbroken bent, dat je het meedraagt. Zo hoort het toch? Zou het zo bij die mannen zijn? Of houden ze heel veel van die vrouw? In de goede zin, dat ze zoveel van die vrouw houden, dat ze het verschrikkelijk vinden dat ze gevallen is, en dat ze haar behoud zoeken. Zou het zo zijn? Ik denk, als ze haar zo gebracht hadden, zou ik het schitterend gevonden hebben. U ook niet? Het werkelijke liefde? Zoek het behoud van die vrouw? Of is het zo, dat ze zich verkneukerde? Dat ze, we hebben eens zo'n hoer gevangen, zo'n slechte vrouw, ze haten die vrouw. Ze hebben haar gevangen, ze verkneuteren zich, daar hebben we eindelijk eens om de rest te pakken. Hier staat ze. Was het zo? En dan mag u kiezen. Ik heb 3 mogelijkheden genoemd. Lieve mensen, geen van drieën. Geen van drieën. Speel bij deze mannen mee. Er is geen liefde tot Gods wet. Er is ook geen liefde tot de vrouw, om haar te behouden. Ze worden ook niet gedreven uit haat om het kwaad van die vrouw nou eens lekker open te gooien. Dat was een ander motief. Eigenlijk alles wat met die vrouw gebeurd is, was onverschillig voor ze. Eigenlijk interesseerde ze dat niet. Waar ging het dan om? Wel staat er, dit zeiden zij hem verzoekende. Het ging hem om Jezus. Omdat ze iets hadden om hem te beschuldigen. Dat is aangrijpend. Kijk, dat is altijd weer als je in de Bijbel leest over de fariseeën en schriftgeleerden. Zij erkenden Jezus als boeige bedelaar niet. Ze haatten hem. Ze wilden hem verzoeken om eruit te halen. 2 dingen. Eigenlijk zat hij vast natuurlijk, als ze verkneukerden zich, want hij zat vast. Wat gaat Jezus nou doen? Hij kan 2 dingen doen. Zijn barmhartigheid tonen aan deze zondares. Dat kan hij doen. En dat zou je eigenlijk van hem verwachten. Want Jezus heeft dat altijd gepreekt. Denk eens aan Lucas 15. Alle tollenaars en zondaars kwamen tot hem. Fariseeërs verweten dat deze ontvangt zonder zijn wetten. En Jezus laat zien dat hij daar juist voor gekomen is. Hij werd toch juist bij tollenaren zonder hoeren gevonden? Hij kwam toch juist voor zondaren? Ik ben toch gekomen, zei hij, om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Dus zal hij nu barmhartigheid gaan tonen aan deze zondares? Tja, als je dat doet, hebben ze hem te pakken. Weet je waarom? Hij zou ook iets anders kunnen doen. 2. Hij zou de wet kunnen handhaven. En de wet die eist dat deze vrouw gestenigd wordt. Dus als hij nou barmhartigheid toont, handhaaft hij de wet niet. Kunnen ze hem beschuldigen? Je handhaaft de wet van Mozes niet. Begrijp je? En stel je voor als hij zegt, nee, moet je luisteren. De wet moet gehandhaafd worden. Is helemaal naar zijn onderwijs. Heb je wel eens gelezen in de bergrede? Tenzij uw gerechtigheid overvloeiender is dan die van tollenaar en zondaar, dan die van fariseeën en schriftgeleerden, dan gaat het niet. Ja, gerechtigheid moet overvloeiender zijn. God zalig je om overvloeiend naar zijn wet te leven. Nou, dus je zou kunnen verwachten dat hij zegt, de wet moet volbracht worden. Ha, dan hadden ze hem ook, want dan toont hij zijn barmhartigheid niet. Dus hij zit aan alle kanten vast naar hun gevoel. Ze verzoeken hem. Ze dringen hem in het nauw. Als hij dus barmhartigheid toont, dan is hij een overtreder van de wet. Toont hij zijn gerechtigheid, ze moet veroordeeld worden. Dan gaat hij dwars tegen zijn eigen prediking in, dat hij zijn barmhartigheid niet toont. Ze laten zich drijven door vijandschap tegen Christus. Aangrijp het hier niet. Ja. Ik hoef je alleen te wijzen naar de preek van vanmorgen. 2 dingen nog even. Ik hoop niet dat u boos op me wordt. U mag boos op me worden, vrijheid mag ook nog. Gemeente, het is of voor Christus of tegen Christus. Tussenweg is er niet, hoor. Hij is alles voor je, of je haat hem. Ik ben een vriend van hem, of ik ben een vijand van hem. Het is één van tweeën. Een tweede wat ik je bij wil zeggen, steek je hand in zijn eigen boezem. Heb u van binnen nooit vijandschap tegen Christus ervaren? Wees eens eerlijk. Heb je nooit die vijandschap ervaren tegen ontdekking, tegen vrije genade, tegen dat kruis van Christus? Dan kunnen daar maar vaak dwars tegen inliggen. Vijanden worden met God verzoend. Dat bloed van Christus. Maar goed. We kijken nog even door de ogen van die beschuldigde. En de Heer Jezus, u kent dat verhaal, hè? Wat doet hij ook, die jongen? Hij gaat bukken in het zand schrijven. Ja. Ik kan me herinneren, vroeger toen het op school verteld wordt. Juf, vertel nou even wat er ineens daar schreef. Bent u er niet benieuwd, hè? Maar het gaat niet over wat hij schrijft, maar dat hij schrijft. Je kent dat wel, hè? Als de telefoon gaat, je hebt een beetje lang telefoongesprek. Het kan je boeien, het kan je ook helemaal niet boeien. Nou, ik pak dan een brief en dan ga ik een beetje tekeningetjes maken. Misschien heb je dat ook wel. Eigenlijk zomaar. Je schrijft zomaar wat. Nou, zo ongeveer. Jezus schreef maar wat. Maar ja, die aanklagers die bleven aandringen. Dan kijkt Jezus omhoog. Hij kijkt naar ze. Hij kijkt ze aan. Als jullie zonde zijn, dan neem je maar de eerste steen en die ga je op haar werpen. Hij bukt en gaat weer verder. Wat bedoelde de Heer Jezus? Hij bukt en gaat weer verder schrijven. Wel, wanneer iemand op de daad gegrepen was en die moest inderdaad gestenigd worden, want dat was een straf. De beschuldiger die de aanklacht had aangebracht, die moest eerst beginnen met de eerste steen te werpen. Men nam dus iemand mee buiten het dorp en men zette dus iemand aan de rand van een kuil. Niet zo'n diepe kuil. En dan duwde men die kuil in en dan wierp men de stenen over hem. En de eerste steen wierp, was degene die beschuldigd had. Zodat men ervoor doordrongen was, men is ten volle ervan overtuigd dat die persoon die gezondigd was, schuldig is. Nou, als je zonde bent, begin je maar. Wat zou Christus daarmee bedoeld hebben? Hij keek dwars door hun hart heen. Wat was hun zonde? Ze haatten Christus. Al die schriftgeleerden, die wetgeleerden, ze haatten Christus. Dat was hun zonde. En Christus kijkt dwars door ze heen. Als jullie zonde bent, je bent het niet, maar jullie haten mij. Maar als je zonde bent, begin je maar. Pak de steen op en werp naar haar toe. Kijk, je kunt moeilijk verwachten dat een rechter die volgens moet spreken zonder zonde is. Dan kan nooit iemand recht spreken. Dus dat heeft Christus niet bedoeld. Hij kijkt dwars door ze heen. Hij ziet een zonde van vijandschap, van ongeloof. En u weet wat er gebeurt. Ze hadden de steen al in de hand. Hè? Plof. Plof. Dan vallen die stenen. Ze vallen zomaar uit die slap geworden vingers. Weet je wie de eerste? De oudste. Mensen met de meeste zelfkennis. Die gerijpt zijn door het leven. Die hun eigen hart een beetje kennen. Dan zult er een jongere, die zijn enthousiast, die denken, ik heb de Heere lief, ik doe geen zonde meer. Nou, die tenslotte het laatste. Die hebben veel minder zelfkennis en veel minder gereikt door het leven. En dan gaan ze allemaal. Ja. Zullen we nou eens nog eens even naar die vrouw kijken, door de ogen van de beschuldigers? Maar luister, die vrouw was schuldig. En als we nou met elkaar eens rondom die vrouw gaan staan en zeggen, dominee, die vrouw is schuldig. En als Christus nou eens u en mij aankijkt, jongens, meisjes, vaders, moeders, als God ons in het midden zet en zegt, vriend, jonge meisje, vader, moeder, als jij nou zonde bent, dan mag je kwaad van die spreken. Dan mag je die beschuldigen. Dan mag je met vinger wijzen naar die is schuldig. Alleen als jij zonde bent. Maar als jij nou niet zonde bent, zul je dan je mond houden. We kunnen wel eens wat over een ander zeggen. En de stenen oppakken. En Christus zegt vanavond, kom nou eens in het midden staan. Eerste gedachte. Want lieve mensen, zalig worden is met God in rekening staan. Dat is voor God gesteld worden. Als een totale zondaar. Dus Heer dan zegt, vriend, vriendin, ben jij zonde? Is dat nou vanavond is gebeurd? Ik denk, lieve mensen, dat mondje die gaat. Dat vingertje in de zak gestoken wordt. Dat er geen kwaad wordt meer over een ander durft te spreken. Wat sta ik? Ik wens wel dat u dat in verstand vanavond. Als God in je leven komt, is er één zonde en die ben ik. En dan sta ik schuldig aan alle geboden. Wie van uw lieden zonde zonde is. Ach, dan vallen die stenen, durf ik niks meer te zeggen. Dan sta ik heb tegen u, u alleen gezondigd. Ja. Ik hou het maar eenvoudig vanavond, omdat er ook een heleboel kinderen zitten. Ik heb wel eens meer verteld, gemeente. Vroeger dacht ik, als je nou echt de Heere vrees in, maar echt uit Christus leven, doe je nooit meer zonde. Iemand die het dichtste bij Christus leeft. En het dichtste bij de vaderlijke liefde. Heeft het meeste last van de zonde. Of niet? Wanneer je het meeste liefde Gods proeft. En het meeste dierbaarheid van Christus ervaart. En de hartenklop van de vader voelt. En als de Heer dan zegt wie zonde zonde is. Dan sta je daar. Ik heb tegen u. Uw lege zonde. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Gemeente, voor mijn gevoel gaat de Heilige Geest de kerk nu door. En die blijft stilstaan bij ieder van jullie allemaal. En dan zegt de Heere tegen je man, vrouw, kind, meisje. Als jij zonde zonde bent, dan mag je de steen opwerpen. Laat je ook de stenen vallen. Gaan we dan zwijgen? Buigen we dan onder het, in het stof onder de Heere, ik heb tegen u alleen gezondigd. De een na de ander gaat weg. Jezus blijft alleen. Helemaal alleen. Als ware een denkbeeldige kring. Die nu leeg is. Die vrouw nog in het midden. Allemaal weg. Jezus was nog aan het krassen in het zand. Hij staat op en zegt, vrouw, zegt hij. Derde gedachte. We gaan die drie ook weer even kantelen. We gaan de vrouw bekijken door de ogen van de heer Jezus. Vrouw, zegt hij. Waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft niemand u veroordeeld? In wezen is de juridische zitting geseponeerd. Hier is niks meer te doen. De getuigen zijn weg. Ja, en als de getuigen weg zijn, ja, dan kun je geen rechtszitting houden. Dan kan er ook geen vonnis komen, dan kan er geen executie volgen. Vrouw, waar zijn uw beschuldigers? Heeft niemand u veroordeeld? En ze staat en zegt, niemand, heren. Ik voel er iets in van verbazing. Hoe kan het eigenlijk? Want die vrouw die weet heel goed dat ze schuldig is. Niemand, heer. Ze zijn allemaal gegaan. En ze had al lang gedacht dat die stenen zouden komen. En dat ze beschuldigd was. Want ze was, ze is en ze was schuldig. Niemand, heer. De Jezus kijkt eraan en die zegt, zo veroordeel ik u ook niet. Tje. Natuurlijk, de heer Jezus keurt haar daad niet goed. Die keurt haar daad ten sterkste af. Maar hij zegt, ik zet de rechtszitting niet voort. Er zijn geen getuigen meer, geen beschuldigden. Dus de rechtszitting kan niet meer gehouden worden. Ik ben geen getuige geweest, ik was er niet bij. En er is geen enkele getuige. Dus ja, de rechtszitting is afgelopen. De zaak is geseponeerd. Ga maar naar huis, want ik beschuldig je ook niet. Dat is duidelijk. Als de rechter geen getuigen heeft, kan hij niks meer doen. Christus bedoelt het nog wat dieper. Hij is daar ook niet voor gekomen. Hij is niet gekomen om als rechter op te treden in bepaalde zaken tussen verschillende mensen. Hij is ook niet gekomen om ons te veroordelen. Christus is gekomen om ons te behouden. Ja toch? Hij is gekomen om te gaan lijden en te sterven en de zaligheid te verwerven. Zijn oordeel komt wel, maar dat is pas straks aan het eind van de wereldgeschiedenis. Nu nog niet. Dus dat is mijn taak niet, vrouw, om u te veroordelen. Luister, mijn taak is u te behouden. Uw zaligheid te zoeken. Ja, daarom ga heen. Maar pas op, zondig niet meer. Met andere woorden, besef goed wat je gedaan hebt. Je bent verkeerd. Je bent zondig. Beleid je zonde. Zondig niet meer, kom tot bekering. Breek met de zonde. Beleid het, buig onder de Heer. En stel voor, gemeente, als die vrouw nou tot bekering komt en haar schuld beleidt, haar zonde beleidt. Radicaal, breek met de zonde. Smart heeft over de zonde. Haar schuld beleidt. Ik heb tegen u gezondigd. Het zevende gebod overtreden. Ik sta als een schuldenares. Wat had ze dan moeten doen? Want eigenlijk, naar mijn gevoel, eindigt de geschiedenis wat onbeslist. Wat open. Ja. Het voldoet je niet helemaal. Hoe gaat het nu eigenlijk verder? Ik veroordeel je niet. Hij kunt het niet goed. Maar hij zegt, ja, de rechtszitting kunnen we niet voort gaan zetten. Want dan zijn er geen beschuldigers meer. Ga heen, maar zondig niet meer. Hoe wordt het dan verder, gemeente? Laat hier die vrouw nou los en wordt ze aan de lot overgelaten? Hoe zit dat? Even meeluisteren. Heb ik 2 dingen al gezegd. Hè? Als we nou zelf eens in het midden staan, hè? We staken als een totale zondaar onder God. Wat zalig worden, lieve mensen, is dat God in je leven komt. En dan krijg je met God te maken. En dan ben je tegen God gezondigd. Ja. Wie zonde zonden is, dan sta je daar als een zondaar. Totale zonde. Ik ben niet zonder zonde. Ik heb gezond. Ik heb de dood verdiend. Daar sta je er als die vrouw in het midden. En dan zegt hij, ik moet luisteren. Ik ben schuldig. Ga nou naar huis. Maar ze gaat wel met een pakje van de zonde naar huis. Maar ik geef je mee de boodschap. Bekeer je nou. Zondig niet meer. Met andere woorden, beween je zonde. Beleid je zonde. Maar stuurt Christus haar nou met haar zonde zomaar naar huis? Hoe zit dat? Ik heb dat altijd als je dat leest. Dan denk je, het is een open slot. Onbevredigend. Het is alsof het niet af is. We gaan die vrouw toch nog even bekijken door de ogen van de Heer Jezus. Ik beschuldig je niet. Want Christus is niet gekomen om iemand te veroordelen. Christus is gekomen om de wereld te behouden. Goed onthouden, gemeente. Het oordeel komt straks aan het eind van de wereldgeschiedenis. Even nog luisteren naar de Heer Jezus. Wat zei hij ook weer? Hij was in het zand aan het schrijven. Hij keek die aanklagers aan. Hij keek ze dwars doorheen. Wie van u lieden zonde zonden is. Die pakt de steen op. En die gaat stenigen. De een na de ander liep weg. Vrouw, is er niemand overgebleven? Niemand. Er was niemand die zei. Ik ben zonde zonde. Wie bleef er achter, gemeente? Jezus zelf. Hij is zonde zonde. Dat is de eentje die zonder zonde is. En de rest ging allemaal weg. En ook die vrouw staat er als een totaal schuldige vrouw. Jezus is zonder zonde. Daar ligt het geheim. Hij is ons in alle dingen gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. Wat zou Christus dus kunnen doen, gemeente? Nu meedenken, jongens en meisjes. Christus is wel zonder zonde. Hij kan dus de steen opnemen. En die steen naar die vrouw erven. Daar is hij volkomen gerechtigd toe. Want hij is zonder zonde. Hij doet het niet. Vrouw, ik beschuldig je niet. Waarom doet hij het niet? Wel, gemeente. Straks worden de stenen opgenomen. En die worden naar Christus geworpen. Hij keert de zaak om. Hij die zonde zonden is, kan de stenen opnemen om mij te stenigen. Want dan kan bij hem niet bestaan. Zeg u de amen op. En diezelfde borst zegt, ik doe het niet. Waarom? Hij is voor heel andere dingen gekomen. Hij neemt de schuld van die vrouw over. Hij neemt de schuld van de wereld over. Hij staat zelf beladen met de schuld. Hij staat er zelf als iemand die totaal zondig is, krachtens toerekening. En dan komen niet slechts de stenen, maar dan komt het kruis. Ja. Kunt u dat nou begrijpen? Iemand zonder zonde. Hij neemt niet de steen op om mij te stenigen. Hij neemt juist mijn schuld over. En beladen met mijn schuld gaat hij aan het kruis hangen. En dan komen niet de stenen van de Vader, maar de volle toorn van de Vader. Die daalt ten volle op die Christus af. Hij, zonde, zonde, maar beladen met mijn schuld. Dat is wonder. Ik weet het, het is ons al veel vaak gepreekt, maar laat ik het nog een keer preken. Dat is wonder. Wonder van die plaatsbekleding. Nee, dat is het wonder van de eeuwige liefde des Vaders. Waar geen weg is om ons zalig te maken, heeft de Vader de weg gesteld langs die wonderlijke orde. Christus gestenigd, Christus gekruist, Christus onder het oordeel, terwijl die zonde zonden is, maar met onze schuld beladen. Hij die geen zonde gekend of gedaan heeft, is voor ons tot zonde gemaakt, omdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem, heeft die Christus je nou dierbaar. Kijk, dat is nou het geheim, als u daar nou in het midden staat, lieve mensen, jongens en meisjes. Aan alle kanten beschuldigd. Ja, daar sta je. De stenen van Gods oordeel verdiend. En dan kijkt Christus die vrouw aan. Ik veroordeel je niet. Ga me heen. Wat gaat Christus doen? Hij neemt die schuld zelf over. En hij gaat betalen. En straks aan het kruis zegt die Vader. Vergeef het hun. Zij weten niet wat ze doen. Dat betekent, geef de schuld aan mij. Geef die zonden aan mij. En een jagende nagel door zijn handen en de voeten. Hij betaalt zo volkomen. Zijn bloed reinigt van alle zonden. En ze daar staat in het midden alleen. En Christus kijkt je aan. Weet je wat je dan in de ogen van Christus leest? Kind, kind. Waarom heb je het zo gezondigd? Kind, wat schrikkelijk die zonde. Het kost je de dood en de hel. Je hebt tegen mij gezond. Dat lees je in de ogen van Christus. En je leest er nog wat. Dan moet je amen op zeggen. Kind, daarvoor ben ik nu gekomen. Ik neem je schuld over. En ik betaal. Ik ga in het recht. Straks sta ik in het midden. Hang ik in het midden. Alleen. Rechts een zondaar, links een zondaar. Met misdadigers gerekend geweest. Dat ga ik doen voor jou. En dan mag je de ogen van Christus lezen. De eeuwige liefde van hem. De eeuwige liefde van Christus. Weet je wie dat las in die ogen? Kom, wie las dat in die ogen? Petrus. Dat zijn meester verloochent. En dan kijkt Christus hem aan. En dan lees ik naar buiten gehaald. Weende hij bitterlijk. Het is daar de zonde smartelijk. Gezondigd tegen de liefde Gods. Ja, en Christus was opgestaan. En de engelen zeiden, ga het aan de discipelen zeggen. Maar vertel het voor allen aan Petrus. Hij is opgestaan. Wat zal dat een moment geweest zijn? Dat Petrus de opgestane Christus ontmoette. Dat is het wonder. Twee vragen ga ik aan me zeggen. Staan jullie ook in het midden? Was een totale zonde. Niks meer te kunnen zeggen. Dat die borgje in de ogen kijkt. Kind, ik veroordeel je niet. Ik ben gekomen. Om je te behouden. Mijn bloed. Reinig van alle zonden. Mag ik nog één ding zeggen? Wacht het nog even. Nog één ding. Als we nou straks sterven gaan. En we gaan God ontmoeten. Dan denk ik dat ik daar sta. In het midden. Met God alleen. Als een totale zondaar. Dan zal Christus zeggen, ik veroordeel je niet. Ik heb je behouden met mijn dierbaar bloed. Sta je ook in het midden? Daar alle hoop mij gans ontviel. En niemand zorgde voor mijn ziel te borg. Dat hij me aankijkt met ogen van zijn eeuwige ontfermende liefde. Mijn God, u zal ik eeuwig geloven. Gij hebt het gedaan. Amen. Wij zingen Psalm 119, het laatste vers.
Wij zingen Psalm 119, vers 88. Heren, mogen wij zo tot u komen in naam dankzeggen dat wij dat woord hebben mogen beluisteren, de predikingen hebben mogen verkondigen, heilig het in de hart. Het is voor ons allemaal zo noodzakelijk om eens in het midden te staan, maar zo'n totaal beschuldigde. Maar dan wonder, o Heer Jezus, dat u zei, ik beschuldig u ook niet, maar geheen zonder niet meer, oproep tot bekering. Omdat ze met haar zonde tot u de toevlucht zou nemen. Omdat u die zonder zonde bent. Al zonde genageld is aan het kruis. Omdat in uw bloed vergeving en zaligheid te vinden zou zijn. U bent niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om te behouden. Zegen zo deze predik en dank daarvoor. Laten we ook ernst maken met het zevende gebod, waar we volgende keer nog inhoudelijk verder over willen nadenken. Heren, laat het woord met ons meegaan. En in het midden staan is diep ontdekkend. Maar u doet het om ons te vertroosten en te zaligen door de kracht van het bloed van Christus. Heren, we gaan weer naar huis. Beveilig ons op de weg. We hoeven onderweg geen ongeluk te krijgen. Heren, ga met ons de week in, wie alles wat er te doen staat. U kent ook alle noden en zorgen. Nou, we achten u de Heren aankomen. Maar laat het woord met ons mee mogen gaan. Laat we in het woord door u vastgehouden worden. Heren, ontdek ons en onze verloren staat en veer de Christus in de harten. Omdat Hij voor ons noodzakelijk, gepast, dierbaar en volkomen is. Dank voor deze prediking. Heren, wees met ons allemaal. Er zijn ook jongeren die examen hebben gedaan en nu wachten op de uitslag. Laten ze het ook in uw handen mogen overgeven. Om ook in deze dingen achter u de Heren aan te komen. Neem ons leven, Heren. En laat het toegewijd zijn tot uw eer. Breng alle zieken, alle eenzamen. En die met zoei gelopen, de weduwe, weduwnaren. En die ook hun zorgen in het huwelijk kennen, in het gezinsleven. We leggen het allemaal voor u neer. We leven in een gebroken wereld. Wijs u ons de weg. Maar boven alles, Heren, dat woord van vanavond. Staand in het midden. En dan door uw ogen aangekeken. In uw opzoeken de vergevende, goddelijke, erbarmende liefde. Hoor ons uit genade. En mogen we volgende zondag weer samenkomen. Om Jezus Christus wil. Amen. We gaan nu nog zingen uit Psalm 17. Aanstaande woensdag, u hebt de uitnodiging gekregen tot onze ledenvergadering. En aanstaande zaterdag onze verkoping. We hebben het druk, hè? Afgelopen zaterdag de studiedag gehad. En komende zaterdag worden we weer bezig gehouden. Aanstaande zaterdag dus de verkoping. Allen ook daarvoor heel hartelijk uitgenodigd. En ook heel gaarne in uw liefde aanbevolen. Ja, we hopen op een flinke opbrengst. Ja, allen die hun krachten daarvoor geven, wens ik veel sterkte toe. En we hopen met elkaar een goede zaterdag. En dan komende zondag hopen we elkaar weer in de kerk te zien. We gaan nu zingen Psalm 17, vers 3 en vers 4. Wij gaan weer naar huis, ontvang met een biddend hart de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten, hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u, hij geve u vrede. Amen.